De schriftlezing voor deze middag vindt u in Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide: daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worden, en het was al zo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde hij zeeën, en God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten grasgeutjes, kruidzaad zaaiende, vruchtbare geboomte dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad erin zij op de aarde, en het was al zo. En de aarde bracht voort grasgeutjes, kruidzaad zaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was naar zijn aard, en God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde, en het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten, het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen in de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis, en God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En God schiep de grote walvissen en alle levende wemelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar haar aard. En alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard, en God zag dat het goed was. En God zegende ze, zeggende: zij het vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervuld de wateren in de zeeën en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide: de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, en God zag dat het goed was. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerp haar en heb heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: zie, ik heb jullie dan al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijzen. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijzen gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Met de hulp des Heren, Jaap en Corrie, wilde ik als trouwtekst meegeven het eerste woordje uit de Bijbel. En dat is vertaald met deze woorden, Genesis 1, vers 1a, in den beginnen. Tot zover. Bruidspaar en verdere aanwezigen. De eerste drie woorden uit de Bijbel zijn een vertaling van maar één woordje in de oorspronkelijke taal. En dat eerste woord dat God heeft behaagd om te spreken, plaatst ons gelijk in de tegenwoordigheid van Hem, die de oneindige bron is van alle leven. Wat een ontzaglijk wonder dat God met dit woordje uit de duisternis van de eeuwigheid tevoorschijn treedt en zich openbaart. Met dat ene woord zegt Hij: ik ben het leven en ik geef het leven. Dat betekent, bruidspaar, dat zonder de kennis van deze God wij geestelijk dood zijn. Wat een wonder dat God uit de verborgenheid van de eeuwigheid treedt. Dat had Hij niet hoeven doen. Het is loutere genade als Hij hemel en aarde met al wat erin is uit het niet tevoorschijn roept. En dat Hij notabene aan de mens, de kroon op de schepping, het edelste van de schepping, zichzelf wil meedelen. Zo moeten wij dat eerste woordje lezen. God treedt uit de verborgenheid en Hij wil zich te kennen geven. Johannes schrijft het in zijn evangelie. Dat wil zeggen, de Heere Jezus zelf heeft het gezegd. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. En Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Hij geeft het leven. Ook, en dat is een groter wonder, ook na Genesis 3. Want dit woordje, jullie trouwtekst, is nog een woord wat voor de val gesproken is. En toch hopen wij dadelijk te zien dat in dit woord al besloten ligt dat de Heere wist van die ontzaglijke val en dat Hij door die val heen heeft heengewerkt naar het kruis. Opdat Hij zichzelf na de val zou meedelen en ellendige zondaren Hem zouden leren kennen in Christus. Als ik het zo mag zeggen vanmiddag, dat is een dubbele genade. Dat God zichzelf heeft willen meedelen aan Adam, dat dat zijn eeuwig voornemen is geweest. Adam in de staat der rechtheid, dat is genade. Maar dat God na die ontzaglijke val van Adam het behaagd heeft om zichzelf in Christus mee te delen, dat is een dubbele genade. Dus als de Bijbel geopend wordt, als God gaat spreken, dan confronteert Hij ons met de bron van het leven. Want niemand kan leven geven. Ik weet wel dat er moderne verkladers zijn die die eerste drie verzen anders hebben willen vertalen. Die hebben het vertaald in de zin van toen God met scheppen begon en de aarde woest en ledig was, toen zei God, daar zij licht. Hoor je vanmiddag het venijnig, hè? Van die moderne theologie, toen God met scheppen begon en de aarde woest en ledig was, Dat betekent dus dat God de aarde niet geschapen zou hebben. Dat er een andere God zou kunnen zijn, een andere macht zou kunnen zijn. O, wat is dat verstand van ons na de val hels listig geworden. Wat blijkt daaruit dat wij eerovers van God zijn geworden. Dat we hem niet willen erkennen als de enige schepper en als de fontein van alle goed, toch? Toen wij gevallen zijn in Adam, toen is onze begeerte uiteengespat in duizend en een andere begeerten. En we hebben het gezocht in het geschapene, in het schepsel, in plaats van in de schepper. Deze verkeerde vertaling van de moderne theologen wil uiteindelijk niet anders zeggen dan dat een mens zijn eigen God zoekt. Wil niet anders zeggen dan dat er nog een ingeschapen godsbesef is. Maar ik weiger vanmiddag van nature om te buigen voor die God die zich heeft geopenbaard om het leven te geven. Ziet u? Er staat geschreven van de Heere Jezus: allen die mij haten, hebben de dood lief. Dat is je natuurstaat, jonge vriend. Dat is onze natuurstaat. Zo komen wij ter wereld. We hebben de dood lief, omdat wij de enige bron van alle leven miskennen met ons verduisterd verstand. In den beginnen. Nee, God begon niet met scheppen. Met het ordenen van een al bestaande chaos. God heeft de hemel en de aarde waar nog geen orde was in het aanzijn geroepen. En dat betekent niet anders dan dat hij van eeuwigheid de enige en de waarachtige God is. Het absolute begin van alle leven. Dat betekent dat hij ook de rechtmatige eigenaar is en niemand anders. Daar hopen we straks de dienst mee te beëindigen als we gaan zingen al de aard en alles wat zij geeft. Met al wat zich beweegt en leeft zijn het wettig eigendom des Heren. Toch? Is het dan niet waar vanmiddag dat ik door de zondeval heen mijzelf tot God heb uitgeroepen? Is het dan niet waar vanmiddag jezelf nooit zo leren kennen dat ik alleen maar verantwoording af wil leggen aan mijn eigen inzicht, aan mijn eigen verstand? En is het dan ook niet waar, volk van God, dat we door genade hebben geleerd dat God recht op ons heeft? O, als vanmiddag het woord kracht gaat doen in ons leven, dan gaan we iets voelen van het rechtmatige eigendom. Ik ben niet van mijzelf. Ik ben krachtens schepping het eigendom van hem die mij geschapen heeft. En daarom moeten wij allen geopenbaard worden voor zijn rechterstoel en verantwoording afleggen. Wij komen uit zijn hand. En wij zullen ook terugkeren tot hem. Reken erop. Maar al kan het verduisterde en verdwaasde verstand vanmiddag wel zeggen: wie zegt mij dat er maar één God is? Wie zegt mij dat de God van de Bijbel de enige en de waarachtige God is? Wel, dat zegt God. En als het woord vanmiddag getuigenis door de Heilige Geest afgedrukt wordt in je hart, dan ga je daarvoor buigen. Dan ga je er amen op zeggen. In den beginnen. God alleen is de bron, de fontein van alle leven en van alle goed. Betekent, God staat aan het begin van alles. Van alle leven op deze aarde. En God was er. Van eeuwigheid zongen we tot eeuwigheid. Dat is iets wat wij met onze kleine menselijke verstand niet kunnen begrijpen. Wij kunnen niet onder woorden brengen wat eeuwig nu eigenlijk zeggen wil. We zeggen wel eens eeuwig, dat was altijd, maar dat kan niet. Want in dat eerste woordje ligt opgesloten dat God de tijd heeft geschapen. De tijd zelf is een schepsel. En het is waar, God is er van de aanvang van de schepping totdat deze wereld ophoudt te bestaan. Totdat de Heer Jezus terugkomt. Maar hij was er al. Voordat hij de tijd schiep. Voordat de hemel en de aarde in het aanzijn geroepen werden. Dan duizelt ons kleine verstand. De eeuwige God. Dat wil zeggen, hij staat boven de tijd. En daarmee is God de onveranderlijke en de onverderfelijke. Als wij hem in Christus mogen leren kennen, dan zien we dat onze zaligheid zo vast ligt in hem. Want bij God is geen schaduw van omkering. Hij is altoos dezelfde. Alles wat op deze wereld is, is aan verandering onderhevig. Op de blijdschap, de gepaste vreugde die je vandaag mag genieten. Die vreugde zal weer weg hebben. En die vreugde die zal weer plaats moeten maken voor rouw. Na kortere of langere tijd. Dat is de werkelijkheid, de realiteit waarin wij leven. Alles gaat voorbij. Maar alleen God is de onveranderlijke, hij is de eeuwige. En daarom wie hem in Christus vanmiddag mag kennen, die mag er iets van beseffen wat de psalmist zegt. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht, begrijp je? De vreugde van deze wereld is ook maar een tijdelijke vreugde. En we mogen gepast genieten van de goede dingen, maar dat gaat voorbij. Maar als we God in Christus mogen kennen, dan is dat een vreugde die wel meer en minder beleefd wordt. Door genade. Maar dat is toch een vreugde die nimmer meer ophoudt. Sterker nog, dan is dat de toekomst. Dat we straks eeuwig verzadigd zullen worden met dat zalig zien op hem die mij eerst heeft lief gehad. Ziet u, die God die treedt uit de verborgenheid van de duistere eeuwigheid. In het licht van de tijd, om zich te openbaren, ik ben dezelfde. Ik ben dezelfde. Tot troost voor een volk, die vanmiddag moet zeggen, gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij is dezelfde, in die nooit aflatende trouw, om dat dwaalzieke schaap weer op te zoeken, en weer terug te brengen bij de kudde. Hij is dezelfde die van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn kerk heeft bemind en lief gehad met een eeuwige liefde. Nee, niet om iets in die zon daar, was er niet. Maar hij had ze lief, omdat hij hen lief had. Dat geeft vrijheid. Dat betekent vanmiddag, ik kan mij niet meer uit het verbond der genade zondigen. Als ik door genade mag weten en de geest getuigenis geeft dat ik in dat bundelke der levenden ben besloten, dan kan ik daar nooit meer uit. Kijk, of ik die troost evenveel geniet, dat is wat anders. Maar als zij gezegd vanmiddag volk, ik kan er nooit meer uit. Een wonder, hè? Uitverkoren van eeuwigheid. Tot eeuwigheid. Er zal een kerk zalig worden. En er zal een kerk God eeuwig loven en prijzen. Omdat hij het heeft gewild. Wel, die God ken je een bruidspaar in Christus. Die God die trad uit de verborgenheid van de eeuwigheid. En begeerde zich te openbaren. Kijk, dan word ik klein. Hè? Weet je dat? Als God in Christus zich over je ontfermt. En als dat getuigenis vanmiddag weer in mijn hart mag klinken. Dan word ik klein. Zo klein. Dat die eeuwige God zich wil bemoeien met zo'n speldenknopje. Daar in de tijd. De volkeren der aarde staat geschreven. Zijn in zijn ogen als een druppel aan de emmer. En als een stofje aan de weegschaal. En uit die miljardenmassa heeft God mij op het oog gehad. Uit die miljardenmassa heeft God mij in Christus geopenbaard aan mijn arme ziel. Dat is toch een wonder, hè? Toch? En dat nu dat voornemen onberouwelijk is. De eeuwige God van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Kijk, Christus heeft de zijne lief gehad van eeuwigheid. En heeft ook lief gehad tot het einde. En hij zal ze ook beminnen tot in alle eeuwigheid. Dat eerste woordje leert mij vanmiddag dat er ook maar één zaligmaker is. Die mij gekocht heeft. Met de prijs van zijn dierbare hartebloed. Uit de macht van de zonde. Uit de klauwen van die hellewicht, de vorder duisternis. En die mij zalig heeft gemaakt. Nee, hij heeft mij niet overgenomen van een andere borg. Hij zal me ook niet weer geven in andere handen. Dan is het waar, hè? Dat gezang. En het zal maar ietsjes veranderen. Het is veilig. In Jezus' armen. Toch waar? Die armen die mij uit dat modderig slijk hebben gehaald. Die armen die mij als een arme verloren zondaar hebben omhelst. Daar heb ik voor het eerst de vrede met God gesmaakt. Kijk, en u zal nooit iemand mij uit zijn handen rukken. In den beginnen, de eeuwige God. Nog iets, wat het wonder vanmiddag alleen maar groter maakt. Probeer in te denken. Dat ergens, ik zeg het maar menselijk. Dat ergens in de eeuwigheid God het behaagd heeft om de tijd te scheppen. En in de tijd de hemel en de aarde in het aanzijn te roepen. Ik zeg het maar als een mens. Met een beperkt en een verdwaasd verstand. Om iets vanmiddag van het wonder op te lichten. En voor dat punt dat God die tijd geschapen heeft. En de hemel en de aarde in het aanzijn riep. Was God daar van eeuwigheid? Kan ik niet begrijpen. Zonder begin. Zonder oorsprong. Was God drie enig daar in alle eeuwigheid. Ik bedoel het niet spotten. Ik bedoel het met eerbied, maar God heeft zich nooit verveeld. Wij noemen dat klassieker, God is zelf genoegzaam. Het was niet zo dat hij op een gegeven moment de mensen schiep, omdat hij iemand nodig had. Nee, dat denk ik met mijn verdwaasd verstand. Ik denk, God heeft mij nodig. God heeft mij nodig in de kerk. God heeft mij nodig tot de voortplanting, omdat zijn huis vol worden. God kan niet zonder mij, dwaas. Nee, juist als er staat in den beginnen, dan leert mij dat vanmiddag. God is zelf genoegzaam, heb niemand nodig. Hoort u dat? Ik kan God niet heerlijker maken dan hij is. Zeker. Zeker leert Gods volk in de aanvang hem aan te wijzen, hem te prijzen en hem de lof en de eer te geven. Zullen ze tot in alle eeuwigheid doen, zul je erbij zijn straks. Met die scharen die niemand tellen kan, om het lam aan te wijzen, zul je erbij zijn. Hoe kan ik dat weten? Wel, God heeft zeker één keer je mond open gedaan, om het lam aan te prijzen die mij heeft lief gehad, ook mij. En als ik het hier in beginsel heb gedaan, iets van die eeuwige vreugde in beginsel heb gespaard, weet dan, krachtens Gods onveranderlijkheid, dat u eeuwig zult staan rondom de troon van het Lam, om hem aan te wijzen met die ontelbare scharen van verlosten die zijn verschijning hebben lief gekregen. Nee, God heeft mij niet nodig, echt niet. Dat is wat anders. En toch, die zelfgenoegzame God die zichzelf beminde. Vader beminde de zoon. En de zoon had de vader lief. En de Heilige Geest was de band der liefde. Die oneindige bron van leven en van alle goed. Had geen mensenkind nodig. Dat denken wij wel eens, hè? Dat God de mens nodig had om zijn naam te verheerlijken. Maar God is vol heerlijk. En hij is vol zalig in zichzelf. Kijk, en dan word ik klein vanmiddag. Dat nu God het behaagd heeft om de mens te scheppen. Niet omdat hij meer heerlijk zou worden, maar dat kan niet. Nog een keer, hij is vol heerlijk en vol zalig in zichzelf. Maar omdat hij als de fontein van het leven en de fontein van alle goed zichzelf zou meedelen. Ook hebben wij ontvangen genade voor genade. God was even volmaakt en even gelukkig voordat hij de mens schiep, dan na dat hij de mens schiep. Het is louter genade dat hij de mens heeft willen scheppen voor die oneindige vreugde. Zie je dat niet, jongen? Nu je in Adam de deuren dicht gesmeten in het paradijs, God vaarwel hebt gezegd, zie je dat niet? Dat alle vreugde uit je weggeëpt is, alle geestelijk leven weggeëpt is, dwaas dat ik ben. O dwaas dat ik ben, God kwijt. En nu zoek ik sinds de val dat zoute zeewater van de zonde te drinken. Ik laaf mijn dorst, ik probeer in ieder geval mijn dorst te lessen aan die verkeerde bronnen. Het lukt niet, hè? Geen vrede vanmiddag. Het komt omdat ik die zelfgenoegzame God kwijt ben. In den beginnen. Wel, dan voel je wel aan vanmiddag louter evangelie. Als die schrift opengaat. Als God uit de verborgenheid treedt. Als hij zich bekend maakt aan een arm en ellendig mensenkind. Nog iets. Dat eerste woordje uit de Bijbel leert mij vanmiddag ook dat God vrij is. Toch? God was toch vrij toen hij dat tijdstip uitkoos om een aanvang te nemen en de hemel en de aarde in het aanzijn te roepen met al wat erin is. God was toch vrij om de hemel en de aarde te scheppen zoals hij dat wilde. God was vrij om dat getal der engelen te scheppen in één woord en in één daad. En hij was toch vrij om dat ganse menselijke geslacht te scheppen in de weg van de voortplanting tussen man en vrouw. God toch vrij in. Wie kan toch zeggen, Heere, wat maakt ge en wat doet ge? Als Job overhoop ligt, in de aanvechting ligt met de weg die de Heere met hem gegaan is, dan brengt God Job bij de aanvang van de schepping. En dan moet Job de hand op de mond leggen. God is vrij. Hij is soeverein. Als hij deze hemel en aarde in het aanzijn geroepen heeft, dan mag hij met het zijne doen wat hij wil. Twee op een bed. De een aangenomen en de ander verlaten. Ontzaglijk. En hij verhardde Farao's hart. Ontzaglijk. Nee, daar kan mijn natuurlijk verstand niet onder buigen. En daar wil mijn opstandige, hoogmoedige hart niet onder buigen. Want ik ben God geworden in Adams val. God moet mij dienen in plaats van ik hem. En ik weet het. Wat zijn we klein en wat zijn we nietig om deze dingen te verstaan. Het is genade als een mens buigen mag. Het is genade als een mens zwijgen mag. Kijk, wij kunnen niet in de toekomst kijken, Jaap en Corrie. We weten niet hoe de weg is, maar God is vrij. Jullie hebben verlangd om iemand te mogen ontmoeten, om in liefde samen het leven te delen. Jullie hebben lang moeten wachten. Ook daarin is God vrij. En hoe de verdere loopbaan is die hij ons voorstelt, God is vrij. En wat geeft het vrijheid, gemeente, als dan dagen ogenblikken mogen zijn dat ik God geen onrecht kan toeschrijven. Wat geeft het vrijheid en vreugde als ik slechts de loopbaan mag lopen die hij me heeft voorgesteld. Wat een wonder als ik niet met een gebalde vuist omhoog sta en zeg, Heere, wat doet ge? Maar dat ik zwijgen mag, dat ik buigen mag. God geef het, dat jullie al de dagen van jullie huwelijksleven deze God mogen kennen, die vrijmachtig handelt en doet hetgeen hem behaagt. Weet dat er voor Gods kind een dag zal aanbreken, dat God hem die weg laat zien, zo zijn. Zo volmaakt, zo recht, dat ik wel moet zeggen, mag zeggen, wil zeggen, Heere, eeuwig goed, uw weg, rechtvaardig, heilig, eeuwig goed. In den beginnen, kom, mag ik van mij eens vragen, kent u deze God? En heeft u hem vrij mogen laten? Hij mag doen met het zijne wat hij wil. Hij mag Jacob liefhebben met een eeuwige liefde. En hij mag Esau haten. Eigen schuld. Ik heb deze God
die in zijn vrijmacht mij heeft geschapen, om zichzelf als die overvloedige fontein van alle goed aan mij mee te delen. Ik heb die God verlaten in het paradijs. Mag hij Ezel haten vanmiddag? Hand op de mond. Om met Job te zeggen, ik heb dingen gezegd die mij te hoog waren. Te wonderbaar waren, toch? De mens durft wat te zeggen. De mens durft God ter verantwoording te roepen. Maar het eerste woordje uit de Bijbel laat zien. Maar één God. En die God is de schepper. De onderhouder. De regeerder van alle dingen. Van al het geschapene. En alle mens zal tot hem wederkeren. Wel, zondaar. Als je alles verzondigd hebt. En God openbaart zich in Christus. Dan zie je dat je zalig kunt worden. Weet je waarom? Omdat God vrijmachtig is. Hoor het zondaar vanmiddag. Misschien is er wel iemand zo'n berg met zonde. Zo'n onbetaalbare schuld. Misschien heeft God wel een blauwdruk van zijn heilige wet op je ziel afgedrukt. Zodat zalig worden een onmogelijke zaak is. Weet je waarom je zalig kunt worden? Meest ellendige en meest goddeloze zondaar, omdat God vrij is. Er staat waarachtig geen zonde hem in de weg. God heeft zijn barmhartigheid bewezen in de grootste der zondaren, Saulus van Tarse. Leest u maar na. Wel, hij kan vanmiddag de ene grootste der zondaren in zijn vrijmacht ook zalig worden. Hij kan Rachab de hoer, hij kan die goddeloze Manasse, hij kan die godsdienstige Saulus, hij kan die publieke vrouw, die Samaritaanse, zalig maken. Om niets. In zijn vrijmacht heeft hij zijn zoon naar deze aarde gezonden. In zijn vrijmacht heeft hij het kruis uit die geschapen bomen laten zagen. In zijn vrijmacht heeft hij zijn zoon daaraan gehangen. Op het zondaren vanmiddag, door zijn bloed, en door zijn bloed alleen, zalig konden worden. Hoort u het? Nee, rechten hebben we niet, alles verzondigd. Maar ik zeg u vanmiddag, geen zonde te groot. Omdat zijn vrijmacht zal schitteren in het leven van een arme zondaar. Heren, ik heb het niet verdiend. Van mijn kant kan het niet, alles kwijt, alles verzondigd. Maar ik heb gehoord vanmiddag, mag u het weer horen, mijn Jezus. Hij neemt zondaren aan. Hoort u het? Dat is evangelie, hè? O, wat kan mijn natuurlijk verstand er tegen aanschoppen? Jacob lief gehad, Ezel gehaat. Wat kan een mens eraan doen om zalig te worden? Niets. Eigen schuld. Je hebt de dood gekozen boven het leven. Maar zie daar, geen zonde kon God vreemd. Om mij nochtans uit die ruisende kuil en uit modderig slijk, met eerbied gesproken, hij maakte zijn vingers, zijn handen vuil, om mij, arme zondaar, daaruit te trekken. Daarom kan het. En als God het belieft jullie huwelijk nog te willen zegenen met kinderen, die dan in zonde ontvangen en geboren zullen worden, dan wanhoop je soms. Maar als ik zien mag op Gods vrijmacht, dan kan het. Voor de grootste, voor de slechtste, voor de vuilste van alle zondaren. In den beginnen. We kunnen vanmiddag nog een les uit dat eerste woordje trekken. Want het woord, dat leert mij vanmiddag, dat het de tijd het eerste schepsel is. Wij denken vaak dat God eerst de hemel en de aarde met alles wat erin is geschapen heeft. Maar het eerste wat God geschapen heeft, dat is tijd. En die tijd die zou je kunnen vergelijken met het licht of een lichtbundel van een vuurtoren. Die met een zekere regelmaat elke keer weer die lichtbundel laat schijnen. Over het water. Over het land, tot waarschuwing van schepen. En daartegenover zou je de eeuwigheid kunnen vergelijken met één constante lichtbundel. Dat wil zeggen, in de eeuwigheid is geen opeenvolging. Abel, dat lieve kind van God, is al 6000 jaar in de hemel. En deze Abel staat nog maar aan het begin van het zalig aanschouwen van de fontein van alle goed. Is wat? Als vanmiddag een kind van God wordt thuisgehaald, dan ziet dat kind van God niet minder dan Abel zit. Eeuwig, eeuwig zal ik aan het begin staan van die nameloze verwondering wie God in Christus is. Zo heerlijk, zo uitnemend. Nooit zal mijn oog meer afgetrokken worden van hem die mij heeft lief gehad. En het zal elk moment zijn alsof ik hem voor het eerst zie. Dat is eeuwig. Geen opeenvolging. Maar luister vriend. Kain, 6000 jaar in de hel. En deze man staat ook nog maar aan het begin van die rampzaligheid. Die man, die is in staat om niet te sterven en de eeuwige dood te doorleven. Begrijp u? Vanmiddag worden de handen van Christus uitgestrekt tot wederkeer wederstrevige zondaren. Hij nodigt, wend u naar mij toe en wordt behouden alle gij einden der aarde. Maar in de helse vlam, hoort het, mijn medereiziger, in de helse vlam geen druppel water. In de helse vlam geen belofte van het evangelie. In de helse vlam, je zou wensen dat er nog één keer gepreekt werd, één keer de weg gewezen, te laat, voorbij. En dan nooit meer een terug, hoor je het, die Abel. Hij verheugt zich in het zien op Jezus. En die Kain, hij knarst zijn tanden van pijn en van wroeging, toch? Dus God schept de tijd. En die tijd is als die vuurtoren. Dat wil zeggen, daar is opeenvolging. Daar zit voortgang in de tijd. En je ziet het al dadelijk dat de Heere orde gaat scheppen in de tijd door te spreken over morgen en over avond, door te spreken over de zon desdaags en de maan desnachts, door te spreken over 6 dagen waarin hij alles schiep en de 7e waarop hij rustte. Je zou kunnen zeggen, de Heere geeft aanstonds een kalender voor de mens. Waarom is de mens van de 21ste eeuw zo moe? Omdat wij de orde Gods doorbreken. Daarom. Want alles van voor de val, dat was zeer goed. Zoals God het bedoelt en zoals God het geschapen heeft, zeer goed. En als wij die ordeningen Gods doorbreken, dan kan het niet anders. Of dat zal zich tegen ons keren. Kijk, God schiep de tijd en hij bracht ook orde aan. In de tijd, waar alles of het nu dag en nachtritme is, 6 en 1 dag, de weken die voorbij gaan, vertelt ons dat de tijd ons ergens brengt. Begrijp u? De tijd spreekt van opeenvolging van seconden, minuten, uren, dagen, maanden, jaren. Wel eens over nagedacht wat de tijd je brengt. Wel eens over nagedacht, mens. Ik ben onderweg. Vanwaar, zegt de engel tegen Hagar, en waarheen? Doet de gedachte liever weg. Vandaag is een dag van blijdschap, van feest. We zijn getrouwd. Voorlopig niet denken aan mijn eeuwige bestemming. O nee. Zou God de hemel en de aarde in het aanzijn hebben geroepen, opdat het mens alleen maar alle dag vrolijk en prachtig zou leven? Zou God de hemel en de aarde met al wat erin is geschapen hebben, aan de mens hebben gegeven, opdat hij van de buik zijn God zou maken? Zou God de hemel en de aarde in het aanzijn hebben geroepen, de mens hebben geschapen, om uit te roepen, komt, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij, nee toch? Kunt u zich toch voorstellen, al is het met een verduisterd verstand, als God die tijd schept, dan schept hij tijd met een doel. Dat wil zeggen, God wil ergens heen. Kun je lezen in 1 Korinthe 15 vers 45. Ook Adam in de staat der rechtheid was onderweg. En onderweg ging de Heere Adam beproeven of hij hem vrijwillig zou gehoorzamen. En als Adam in die proeftijd had volhard door genade, dan zou hij in die staat zijn gekomen, wat wij nu de nieuwe hemel en de nieuwe aarde noemen, dat wil zeggen niet meer kunnen zondigen. Toch, dat roept een heimwee op. Wij allen die vanmiddag zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Als je nou vanmiddag door genade mag zeggen, de zonde, dat is mijn grootste vijand. Ik zou zo graag de Heere dienen zonder zonde. Wel, daar gaat het heen, door genade. Kijk, en dat is waartoe God Adam schiep. Om hem in de weg van de gehoorzaamheid te brengen tot een hoger plan, tot een hoger doel, in een staat van niet kunnen zondigen. Hier God schiep de tijd. En God schiep Adam. En zet hem daar neer. Adam, van alle bomen mag je eten, behalve van die ene. Was die ene boom bijzonderder dan de andere? Nee, gewone vruchtboom. Alleen aangewezen om gehoorzaam te zijn. En Adam zei nee. En dan komt het wonder. Het zaggelijke wonder. Dat ik in Genesis 1 nog niet ken. Maar wat God wel voortgaand in zijn woord heeft geopenbaard. En dat is iets wat ik niet kan begrijpen. Dat God nu uit de eeuwigheid treedt ten diepste. Maar met één verlangen. Om zijn zoon. Zijn eeuwige, geliefde, beminde schoonzoon, die het vermaak van de vader was, om die in de tijd te openbaren aan goddeloze, aan vijandige mensen, aan verdoemelijke adamieten. Dat is Gods bedoeling van eeuwigheid geweest. Hij schiep de tijd, opdat in de volheid van de tijd zijn zoon worden zou uit een vrouw. Hoort het, worden zou. Onder de wet, opdat degenen die onder de wet waren en het verloren hebben, opdat die zalig gemaakt zouden worden door de gerechtigheid van hem alleen. Zondag 6, hè? Waaruit weet ge dat? Die middelaar. Aangewezen, waaruit weet ge dat? Uit het heilig evangelie. En dan komt het. Hè? God heeft de tijd geschapen en die tijd gaat als het ware open als een bloem. Uit het heilig evangelie. Ook God eerst geopenbaard heeft in het paradijs aan Adam. Als zat die bloem in de knop, nog een rauwe knop. Dan zou iemand komen, sterker dan dat zaad van de slang. En die zou de kop van de slang vermorzelen. En toen Kain geboren werd, toen dacht Eva, dit is hem, de verlosser. Maar Kain was geen zaligmaker. Kain was niet iemand die het leven gaf. Kain was een man. Die het leven nam, Eva. Wat een kleine openbaring. Maar, zegt de catechismus, ook de patriarchen hebben hem mogen verkondigen. En door de ceremoniën afgebeeld, voorgebeeld. En de heilige profeten hebben hem geschilderd, met name Jesaja. Zo helder, als een kind geboren, gegeven. Als de lijdende knecht, die aan Gods recht zal voldoen. En zo het Oude Testament, als het ware in verwachting uitgezien, naar de geboorte van de Messias, in den beginne. Maar God wilde dat geheim openbaren. En als God nu een zondaar wederbaart, dan zit daar ook voortgang in, opwas in de genade. Want behaagde de Heere om in die weg ook zijn zoon meer en meer te openbaren. En dat doet hij altijd in de weg dat een mens sterft aan zichzelf. Voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Elke keer weer opnieuw, als het oordeel over mijn ganse leven gaat. En ik weer als een berooide, arme zondaar openbaar kom. Dan gaat zijn naam schitteren in mijn leven. In den beginne. God schiep de tijd. En die tijd bedoeld om ons ergens heen te brengen. En God schiep de tijd, die had hij nodig om in de volheid van de tijd zijn zoon geboren te doen worden. In den beginne was het woord. Heer Jezus was er al, zo verborgen. En heb God in dat woord, zijn zoon, geopenbaard. Heere, mag ik ziende worden. Wil u mijn ogen openen, Omdat ik het lamme ga aanschouwen.
Weet je wat zien op Jezus is?
Dat je hem zo mag zien, met toepassing voor jezelf. En dat je je verheugt in hem, met een onuitsprekelijke vreugde. Soms kan het zijn dat je onder het woord alles toestemt, van A tot Z. Maar heb je de koning in zijn schoonheid niet gezien? Maar als hij geschilderd wordt in de prediking van het evangelie, door de dienaren van Christus, als op hem gewezen wordt en de Heilige Geest laat hem zien, oh, dan geeft hij mij de armen om hem te omhelzen. Wat heb ik hem lief. Wat heb ik hem lief. Kijk, in de tijd. In de tijd heb ik God vaarwel gezegd. En in de tijd ben ik weggelopen. Maar in de tijd heeft hij mij gegrepen. Wederom geboren doen worden. Tot de kennis van de Heere Jezus gebracht. En nu mag ik nog zo lang op deze aarde zijn. Zolang God het behaagt. Om mij meer kennis van die genade. En van het genadeleven. Dat in Christus Jezus is. Te onderwijzen. Totdat hij het genoeg acht. En dan breekt de eeuwigheid aan. Zal ik hem zien? Geen vreemde, zegt de schrift toch. Zal ik hem zien? Gelijk hij is. En ik zal me met Abel storeloos in hem verheugen. En er zal nooit meer een donkere wolk van ongeloof zijn. Er zal nooit meer aanvechting zijn. Nooit meer een listige omleiding van de vorst der duisternis. Daar is de tijd voorbij. En dan mag de eeuwigheid genoten worden. In de diepste zin van het woord. Daar is Gods doel bereikt. Daar zal ik eeuwig zingen. Van Gods goedertieren heen. Daar gaat het heen. Absoluut. Absoluut. Kom een dag. Dat de volheid van de tijd is aangebroken. Daar komt mijn lieve meester terug. Op deze aarde. Dan stopt de tijd. Dan stopt deze aarde met draaien. Dan is er geen voortgang meer. Dan schijn heilige. Dan geef mij olie. Zal ik roepen. Geef mij olie. Kan niet. Ik zal kloppen. Heer, Heer. Doe ons open. Ik ken u niet, voorbij. Het is nog het heden der genade, wie u ook bent, of elkaar nog terugzien. Het is nog het heden der genade, zoek toch de kennis van God in Christus, buiten wie geen leven is. Als u mag kennen, dan kom hij terug, om zijn bruidskerk voor eeuwig thuis te halen. Goed, in de tijd, elkaar leren kennen, liefde gekregen, tot een huwelijk gekomen. Vanmiddag om een zegen gevraagd. Hoeveel tijd God jullie geeft, ik weet het niet. Maar God op een doel, toch? Opdat wij als man en vrouw een hele kleine afschaduwing zouden zijn. Van het huwelijk tussen Christus en zijn bruid. O God, dan houd ik zoveel schuld op. Toch? Allen die door genade de band van het huwelijk kennen. Waar zijn de mannen die als een Christus voor hun vrouwen zouden zijn. En waar zijn de vrouwen die als de bruidsgemeente, zonder vlek, zonder rimpel, hun mannen zouden liefhebben en volgen. Voel je? Dan mag het ware hart in verootmoediging buigen. Onder de schaduw van zijn vleugel. Nee, heren. Nu nog maar net getrouwd. Anderen al jaren getrouwd. Voor anderen het huwelijk al gebroken. Ik houd schuld op. Maar juist in die weg wordt die bloedbruidegom mijn één. En mijn al. Eigenlijk zou ik nog wel even door willen gaan. Om de schoonheid van mijn lieve meester aan te wijzen. Maar we zeggen het, er is overal tijd voor. Hoort vanmiddag het woord dat u verkondigd is. En neemt het ter harte. Amen.